Vader in hemel, dank u wel voor de mooie liederen die we hebben mogen zingen ter eer van u. Het is inderdaad ons verlangen om u te eren, om u ook te prijzen voor wie u bent. En u de plek te geven in ons leven die u toekomt, Heer, de eerste plaats. Dank u wel voor uw enorme liefde. Heer, ik bid u ook voor de tijd die we nu voor ons hebben. Als we gaan terugblikken op wat u ons tot ons gesproken heeft het afgelopen jaar. Heer, om het te herinneren, om het een vaste plek in ons hart te geven en om ook te beseffen welke stappen we daaruit zullen mogen zetten. Heer, want als u ons iets openbaart, dan is het niet alleen maar omdat het voor ons leuk is om te weten, maar vooral ook omdat u ons ermee richting wil geven, omdat u ons ermee in actie wil zetten. Heer, zo willen we er naar kijken. We willen ook dankbaar zijn voor wat u gedaan heeft het afgelopen jaar. Heer, dank u wel dat u ons door alle moeilijkheden heen vast heeft gehouden. Heer, dat u ons beschermd en bewaard heeft. Dank u wel daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Nou, zoals ik net al zei, ik weet niet hoe het met jullie is. Ik word soms een beetje weemoedig aan het eind van een periode. Dan ga je terugkijken en dan ga je kijken, goh, wat heeft God eigenlijk allemaal gedaan de afgelopen tijd? Wat heeft hij tot ons gesproken? En ik heb het volgens mij één keer eerder gedaan aan het eind van het seizoen om terug te kijken op de onderwerpen die aan bod zijn gekomen, ook in de preken en in studies en dergelijke. En soms geeft het een hele mooie lijn aan waarvan je denkt, hé, ja, dit is eigenlijk toch wel heel duidelijk dat God hierin gesproken heeft. En nou, ik heb daar in ieder geval een aantal dingen in die ik met jullie wil doornemen. In de eerste plaats is een onderwerp wat Erik had net al over gehad, en dat is de eenheid in de gemeente. We hebben best wel een spannend jaar gehad, want toen we begonnen met het jaar, toen zaten we lang niet allemaal op dezelfde lijn. Dus het was best spannend hoe dat zou gaan dit jaar. En als ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan ben ik heel erg dankbaar voor wat daarin gebeurd is. Dat God echt eenheid heeft gegeven in de gemeente. En eenheid betekent niet automatisch dat je allemaal exact hetzelfde denkt, maar wel dat je met de neuzen dezelfde kant uitstaat. En dat is toch wel enigszins een verschilletje. Ik weet dat er daar voor heel veel mensen is heel veel gebed ook voor geweest de afgelopen jaar. En gebed werkt ook echt. En als ik kijk dat we hier 2 weken geleden hebben gezeten met elkaar om te kijken naar wat is de visie die God ons geeft als gemeente en een enorme eenheid die we daarin hebben mogen ervaren met elkaar. En voel ik dat als een enorm mooie zegen om dit seizoen mee af te sluiten eigenlijk. Want er kwamen heel veel dingen in naar voren waar wij het heel erg met elkaar eens zijn. We zijn het allemaal met elkaar eens dat de missie waarvoor God ons geroepen heeft, dat het is om discipelen te zijn en om discipelen te maken. Dat centraal staat in waar God ons voor geroepen heeft als gemeente. Als Pinksteren en Rijkerswoerd. En daar was een hele mooie eenheid in vanuit alle verschillende groepen. Er was ook heel veel verlangen bij eigenlijk alle groepen om de Heilige Geest meer ruimte te geven in de momenten dat we bij elkaar zijn. Om naar hem te luisteren, om ervoor te zorgen dat we niet alles uit eigen kracht doen, maar dat de dingen die we doen, dat daar de leiding van God doorheen komt door de kracht van de Heilige Geest. En dat kan op alle verschillende manieren zijn. Dan hebben we het over de gaven van de Heilige Geest, natuurlijk gewoon ook de vruchten van de Heilige Geest. We merkten gewoon dat er echt een heel diep verlangen is bij ons allemaal om geleid te worden door de Heilige Geest in alles wat we doen. Een punt wat ook naar voren kwam, was dat we graag meer training en toerusting willen hebben om tot dienstbaarheid te zijn. En dat is mooi als je kijkt wat Paulus het over heeft, over de vijfvoudige bediening, wat hij aangeeft in Efeze, dat die eigenlijk bedoeld zijn om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. En dat begint ook steeds meer bij ons te landen, denk ik. Dat we allemaal geroepen zijn om te dienen. Dat we allemaal discipelen zijn die discipelen mogen maken, En dat we daarvoor ook toegerust moeten worden. Dat dat een van de belangrijke taken is waarvoor we bij elkaar geroepen zijn om toegerust te worden tot dienstbaarheid. Ook een element die naar voren kwam in de visie is dat we het verlangen hebben om intergenerationeel te zijn, zoals we dat zeiden. Dat er niet een hele grote scheiding is tussen, daar is een klein clubje met jongeren, daar is een clubje met ouderen. En die doen allemaal hun eigen ding. Maar dat er echt het verlangen is dat er meer verbinding komt tussen de verschillende generaties. Dat vond ik ook mooi om te zien. Nou, daarnaast, één ding wat dit jaar natuurlijk ook is gebeurd, ook Erik heeft het al aangehaald, is dat we ruimte hebben besteed en aandacht hebben gegeven aan de Joodse feesten. Nou, eigenlijk is het het verkeerde woord als ik het zeg, met dat ik uitspreek de Joodse feesten. Want de Joodse feesten is onder andere Hanukkah, of hoe spreek je dat uit het Nederlands? Hanukkah, inderdaad. Dat zijn de echte Joodse feesten, maar de feesten die God heeft gegeven in het Oude Testament. En we hebben gekeken naar hoe de feesten van het voorjaar eigenlijk vooruitkijken naar de eerste komst van Jezus. En hoe de feesten van het najaar vooruitblikken profetisch naar de wederkomst van Jezus. Waar we nu met z'n allen naar uitkijken. Het moment dat hij terugkomt en de hoop, zoals het Nieuwe Testament ons geeft, die wij hebben. De verlossing van deze wereld die nog steeds als in barensweeën zucht onder het feit dat we niet verlost zijn. Dat we nog last hebben van de zonde in ons midden. Dus ik denk, als ik terugkijk, dat wat er op het gebied van eenheid is gebeurd in de gemeente, dat dat een van de meest belangrijke dingen is geweest van het afgelopen seizoen. Daarom noem ik hem ook als eerste. En dat we daar echt ontzettend dankbaar voor mogen zijn. Dat je kan zien dat als je met z'n allen bereid bent om door moeilijke tijden gewoon heen te gaan, om niet het bijltje erbij neer te gooien, maar om Gods wil te blijven zoeken, dat je ziet dat daar zegen van God op rust. En ik vind dat een ontzettend mooi iets om te zien wat gebeurd is het afgelopen jaar. Een tweede thema, wat afgelopen jaar best vaak naar voren is gekomen, is het thema profetie. Daar zijn eigenlijk best veel preken over geweest. Ik heb eens even teruggekeken naar het afgelopen seizoen, hoe we ermee begonnen zijn. En dat zijn er best veel, het onderwerp profetie in naar voren is gekomen. We hebben eerst, redelijk aan het begin van het seizoen, heb ik een keer gesproken over het feit dat Jezus een profeet is, wat we soms wel eens niet heel erg de aandacht opzetten, maar dat hij de woorden van God spreekt, dus dat we daarom ook aandacht moeten geven aan wat Jezus zegt. Want Jezus verzon niet zomaar wat, net als alle profeten nooit zomaar wat verzonnen. Maar profeten werden altijd, zegt Petrus later in een van zijn brieven, werden aangespoord door de Heilige Geest. En wat ze spraken was nooit eigen ideeën, maar er kwam altijd voort uit de Heilige Geest en wat de Heilige Geest wilde openbaren. In 1 Korinthe 14 wil ik graag even met jullie lezen, want dat is een tekst die nu voor mij tijdens de voorbereiding van de preek die ik erover gaf, heel erg naar voren kwam. 1 Korinthe 14 vers 1 tot en met 6. Er staat, jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest, vooral naar die van de profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Iemand die in klanktaal spreekt, is daar alleen zelf bij gebaat. Iemand die profeteert, doet dat ten bate van de gemeente. Ik zou willen dat u alle in klanktaal kon spreken, maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die in klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft. Wat mij, toen ik in de voorbereiding voor die preek bezig was, zo aansprak, of ineens mij raakte in dit tekstgedeelte, is dat Paulus schrijft, streef naar de gaven. En soms kan een vertaling, dan lees je het en dan kijk je wat in de grondtekst staat. Dus dan denk je, nou, dat wordt net iets anders bedoeld. Maar zoals in de grondtekst bedoeld wordt, zo staat het hier ook. Streef naar de gaven. Strek je ernaar uit. En het kan best wel raar zijn, want hoe kun je nou uitstrekken naar iets wat je krijgt, naar een cadeau? Want een cadeau is toch iets wat je krijgt. En is dat niet heel erg onfatsoenlijk om je uit te strekken naar een cadeau? Maar eens, haar verjaardag vieren we vanmiddag en die is natuurlijk al heel lang bezig met cadeaus die ze krijgt. Dus er lijkt iets heel erg onnatuurlijks in te zitten. Maar de andere kant is, als God ons iets wil geven, is het niet van ons heel erg onfatsoenlijk naar God als we daar weinig interesse in hebben, aan wat God ons wil geven. Dat we zeggen, ja, nou, dat hoeft voor mij allemaal niet. En God zegt, ja, ik wil je dit geven. En in die zin denk ik dat Paulus bedoelt met het streven naar de gaven van de geest, dat we ons er actief naar uitstrekken. Dat je niet op je stoel blijft zitten van, nou ja, ik zie wel wanneer God me wat geeft. Maar dat je zelf bewust bezig bent om tegen God te zeggen, Heer, ik wil er open voor staan, wat wilt u mij geven? Ik wil er voor open staan, ik wil me er naar uitstrekken, ik wil er mee bezig zijn in gebed. En Paulus zegt hier dat we vooral moeten streven naar de gaven van profetie. En hij legt daarna ook eigenlijk uit waarom. Waarom hij dat zo belangrijk vindt, omdat een profetie, als die uitgesproken is, dat die opbouwend is, dat die troostend is en dat die bemoedigend is. En Paulus heeft het hier ook over tongentaal, dat het ook een hele belangrijke gave is. Maar hij zegt, ja, als je dat uitspreekt in een samenkomst, daar verstaat niemand wat van, tenzij er uitlegging is. Dat haalt hij later ook aan in het hoofdstuk. dat als er in tongen gesproken moet worden in de gemeente, dat er ook uitleg moet zijn. Want anders heeft het geen zin. Als je bij elkaar komt als gemeente, ben je bij elkaar zodat iedereen wordt opgebouwd. En als één iemand heel heftig staat te bidden in tongen en niemand begrijpt er wat van, ja, dat is voor die ene persoon heel fijn, maar de rest heeft daar bijzonder weinig aan. Dus vandaar dat Paulus zegt, als je bij elkaar komt, wat centraal staat, is dat iedereen wordt opgebouwd. Dus alles wat je doet, moet ook bijdragen aan het feit dat iedereen wordt opgebouwd. Dus er is geen verbod op spreken in tongen. Paulus zegt zelfs, ik zou willen dat jullie dat allemaal spraken in tongen. Maar als het in de setting is van een samenkomst, als je bij elkaar komt, moet er wel uitleg bij zijn. Want anders bouwt het alleen degene op die spreekt. Het is niet dat het dan gelijk demonisch of fout is, maar Paulus zegt, ja, dat heeft geen nut in een samenkomst. Op die manier hoort het eigenlijk niet thuis in een samenkomst. Mag iedereen profiteren? Kan iedereen profiteren? Nou, daar valt natuurlijk heel wat over te zeggen. Daar hebben we het afgelopen jaar ook al heel wat over gesproken. De essentie is wel, als je kijkt naar wat er wordt geprofiteerd vanuit het Oude Testament, bijvoorbeeld bij Joël, is dat hij zegt dat op iedereen de geest van God zal vallen en dat iedereen in staat zal zijn om te profiteren. Petrus haalt dat aan in Handelingen 2. Ga ik even met jullie naartoe, Handelingen 2 vanaf vers 16. De Heilige Geest wordt uitgestort op de Pinksterdag en ze beginnen allemaal in andere tongen te spreken. Dus alle Joden die daar bij elkaar zijn uit alle verschillende landen waar ze naartoe waren verspreid, horen ineens mensen in hun eigen taal, dus van de streek waar ze vandaan komen, horen ze vertellen over God. En een aantal mensen denken dan, ja, wat is hier aan de hand? Die gasten die zijn vast dronken, maar het is behoorlijk vroeg, dus dat is eigenlijk een idioot idee. En Petrus zegt dan vanaf vers 16... Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Dus Paulus haalt hier een profetie aan uit Joël. Die zegt dat in de latere dagen zal er iets gebeuren. Dan zal de geest van God worden uitgestort en dan zal een ieder de stem van God kunnen verstaan. Dus niet alleen maar meer de priesters, de profeten en de koningen, maar op iedereen zal de geest van God worden uitgestort. Iedereen die behoort tot het volk van God in ieder geval. En dat gebeurt op die Pinksterdag, zegt Peter. Hij zegt, waar toen over geprofeteerd werd, dat zie je nu voor je ogen gebeuren. Dus Paulus zegt heel duidelijk, of sorry, Peter zegt hier eigenlijk heel duidelijk, aangezien hij die profetie aanhaalt, dat eigenlijk het volk van God een profetische dimensie krijgt. Dat iedereen in staat is om de stem van God te verstaan en om iets te delen over wat God te zeggen heeft. Nou is het heel duidelijk dat in het Nieuwe Testament je nog steeds ziet dat bepaalde mensen profeet worden genoemd. Waarvan je kan gaan dat die mensen daar vaker voor gebruikt worden. En dat dat vaker gebleken is, dat dingen die zij uitspraken als een profetie van God, dat die ook daadwerkelijk uit zijn gekomen. Dit gaat nog verder terug dan Joël, want als je bijvoorbeeld kijkt naar nummer 11, die gaan we niet lezen, maar die mag je thuis eens lezen. Dan zie je dat daar een verhaal staat over het feit dat Mozes eigenlijk alles in zijn eentje deed en dan blijkt dat dat gewoon geen goed idee is. Hij haalt veel te veel hooi op zijn vork. Wat gaat er dan gebeuren? Er worden 70 oudsten worden aangesteld en die moeten samen met Mozes de verantwoordelijkheid gaan dragen. En God zegt dan tegen Mozes, kom met al die mensen naar de tent van de samenkomst. En dan zal ik iets van de geest die ik op jou heb gelegd, zal ik van jou afnemen, zal ik op hun leggen. En dan zullen zij ook de geest van God krijgen om de taak uit te voeren, om jou erin te ondersteunen. Moet je je dus voorstellen dat Mozes dus eigenlijk het werk deed van 70 man. Hè? Dat hij dus niet gewoon compleet afgedraaid thuis zat. Mag gerust een wonder heten. Maar er gebeurt dan iets heel bijzonders. Wie weet wat er dan gebeurt? Kijken of jullie een beetje bijbels onderlegd zijn, hè? Ja. Klopt. Wat er gebeurt is dat die groep mensen die gaat naar de tent, de samenkomst. En dan gebeurt er inderdaad, er wordt voor ze gebeden en ze beginnen te profeteren. Maar er zijn inderdaad, van die 70 mensen, zijn twee personen, dat zijn Eldad en Medad, die zijn niet naar de tent der samenkomst gegaan. Die zijn gebleven in het legerkamp. De Bijbel zegt niet waarom ze daar zijn gebleven. Maar wat er gebeurt is dat, ondanks dat zij niet mee zijn gegaan naar de tent der samenkomst, valt toch de Heilige Geest op hen in de legerplaats en beginnen zij ook te profeteren. Nou, iemand ziet dat en die denkt, ja, maar hallo, dit is toch niet wat de bedoeling was, want iedereen moest naar de tent der samenkomst, daar ging het gebeuren, daar ging de geest vallen. En nou ineens hier twee van die mensen die er niet bij waren, die beginnen nu ineens te profiteren. Dus die man die gaat naar Mozes toe en die zegt tegen Mozes, joh, zou je er niet eens wat aan doen, want dit is toch niet helemaal de bedoeling. En wat zegt Mozes dan, wie weet dan wat Mozes zegt? Zal ik het voorlezen in 11 vers 29 staat. Denk je soms dat je voor mijn belangen moet opkomen? Legde de Heer zijn geest maar op heel het volk. Nou, wat een mooie profetie eigenlijk. Hè? Een verlangen wat Mozes heeft. Dat, want hij was in die tijd natuurlijk degene die door God gebruikt werd om het woord door te geven. De Bijbel noemt Mozes ook een profeet. En zijn verlangen is eigenlijk een hele mooie profetie die uit is gekomen ook in die profetie die Joël uitsprak. Dat de geest van God op heel het volk gelegd wordt. Dus in die zin mogen wij er ook van overtuigd zijn dat God door jou en door mij heen kan spreken. Omdat zijn geest op jou rust, als zijn geest op jou is uitgestort. In Openbaringen 19 vers 10 staat het getuigenis van Jezus is de geest van profetie. En dat vind ik zo mooi omdat daar heel duidelijk staat dat profetie draait om Jezus. Dat is het, de geest van profetie is het getuigenis van Jezus. Dus de kern waar het om draait is dat profetie altijd verwijst naar Jezus. Profetie geeft altijd eer aan Jezus, profetie wijst altijd op Jezus. Dus dat is een hele goede manier om profetie ook te beoordelen. En Paulus schrijft heel duidelijk in 1 Korinthe 14, een stukje verderop, dat er in de samenkomsten moet er ruimte zijn voor profetie. Maar profetie moet ook beoordeeld worden door degene die, door de anderen die in de samenkomst aanwezig zijn. Nou, hoe kun je nou een profetie beoordelen? Sommige dingen zijn lastig om te oordelen, want die weet je niet helemaal. Want zeker als iets geprofeteerd wordt over, nou, volgende week gaat dit gebeuren, of over een tijdje gaat dit gebeuren. Maar heel veel profetie is wel goed te beoordelen. Ik denk dat de belangrijkste maatstaf om profetie te beoordelen is wat er in het geschreven woord van God staat. Want het gesproken woord van God mag nooit en kan nooit ingaan tegen het geschreven woord van God. Wat opgeschreven is en wat erkend is door alle eeuwen heen als zijnde, dit is het woord van God voor ons allemaal. Je ziet wel in het Nieuwe Testament dat er soms ook profetieën worden uitgesproken, die bijvoorbeeld over de toekomst gaan. Dus die zijn lastig te testen. De profeet Agabus profeteert op een gegeven moment dat er een hongersnood zal komen. Ja, hoe moet je dat weten? Of dat waar is of niet? Nou, in zo'n geval, dan komt er denk ik een beetje naar voren wat ik net zei. Als je mensen hebt die meerdere keren profetie hebben uitgesproken, waarvan je weet, hey, dat is uitgekomen, dat is betrouwbaar, dan ben je sneller geneigd om te zeggen, dat als iemand iets profeteert over wat in de toekomst gaat gebeuren, om te zeggen, nou, misschien is dat wel waar. En laten we hier serieus actie op ondernemen. Bijvoorbeeld zo'n profetie die Agabus uitsprak, dat er een hongersnood kwam. Nou, dan kun je zeggen, nou, dat is fijn om te weten, dat we dat weten. En dan, ja, wanneer gaat dat dan gebeuren? Nou, dat is niet het meest belangrijke. Het belangrijke van die profetie was om mensen voor te bereiden. Want als er een hongersnood komt, is het fijn dat je van tevoren eten hebt. Dus profetie roept ook op tot actie. Het is niet alleen profetie dat het leuk is om iets te weten. Maar profetie moet je ook in beweging zetten. En het moet ook ervoor zorgen dat je er ook mee aan de slag gaat. Clifford Hill was een christelijke socioloog en die had een hele mooie definitie eigenlijk opgeschreven van profetie. En in het Engels zei hij, prophecy was revealed truth that came directly from God. Dus profetie is eigenlijk geopenbaarde waarheid die rechtstreeks van God komt. En ik vind dat een hele mooie definitie, maar dat geeft twee dingen aan. In de eerste plaats A, dat wat gezegd wordt, dat het de waarheid is. En in de tweede plaats dat het bij God vandaan komt. Dus dat het niet uit menselijk bedenken vandaan komt. En daarom vind ik het ook wel een hele mooie definitie van profetie. Er zijn een aantal mensen druk bezig om te kijken of we tot een aantal richtlijnen kunnen komen om ervoor te zorgen dat profetie bij ons in de gemeente iets is waar we heel vrij en open mee om kunnen gaan, maar wat ook veilig is. Dat het veilig is een profetie uit te spreken en dat het ook veilig is om een profetie te ontvangen. Want een profetie moet altijd beoordeeld worden. Zeker als die naar iemand persoonlijk wordt uitgesproken, moet er altijd de mogelijkheid zijn om een profetie gewoon te kunnen toetsen. Van ja, is dit inderdaad van God? Wordt dit ook bevestigd door andere profetieën? Wordt dit bevestigd uit thema's die bij iemand zelf bijvoorbeeld al leven? Dus het is heel erg belangrijk. Dus daar hopen we ook in het komende seizoen al wat meer praktische handreiking te kunnen geven naar jullie toe. Een derde punt, wat veel naar voren is gekomen dit seizoen, is lijden en volharding. Fred heeft daar een hele mooie preek over gegeven waarin hij het had over de strategie van de Satan. En hoe de Satan probeert om ons te misleiden en om ons ook van God af te houden. En soms kunnen er hele moeilijke dingen in je leven gebeuren. Ik vond het echt ontzettend mooi en eerlijk hoe Fred ook vertelde over hoe hij dat met Dini heeft beleefd. De moeite die hij daarin had, maar ook hoe hij heeft gemerkt dat God daarin bij hem was en hem gewoon gesterkt heeft. Dat vond ik echt ontzettend mooi. Ik zat nog even terug te kijken en ik weet nog ergens aan het begin van het seizoen heb ik nog een preek gehouden over Elia op de Karmel, of op de berg Karmel. En je ziet daar dat Elia een ontzettend mooie overwinning behaalt, want hij staat daar in zijn eentje tegen heel veel afgods, tegen heel veel priesters van afgoden. En beide moeten een altaar, daar moet vuur uit de hemel voor komen. En het vuur uit de hemel komt alleen op het altaar wat Elia daar neer heeft gezet. Nou, wat een geweldig mooie overwinning van God. En wat een geweldig mooie manier van God om te laten zien, ik ben de enige God. Maar wat gebeurde er direct daarna? Elia werd achterna gezeten. De vrouw van de koning zat hem achteraan en zei, ik mag zelf doodgaan als jij niet het leven legt hier daar. En Elia was ontzettend, nou ja, je mag het gerust noemen dat hij in een depressie terecht kwam. Hij wilde zelf dood, hij wilde niet meer, hij trok zich terug. En wat dat ook in ieder geval op wees, vond ik destijds, is dat je dus ziet dat als God aan het werk is, dat er altijd een tegenbeweging komt. Dat er altijd een beweging komt die ons wil proberen te ontmoedigen. En dat zie je continu weer terugkomen waar God aan het werk is. Daar wil de Satan een stokje in de wielen steken. Om ervoor te zorgen dat het niet doorgaat. En je ziet het continu terugkomen dat overal waar God aan het werk is, is er tegenstand. En we moeten niet raar opkijken van tegenstand, maar we moeten juist tegenstand verwachten. Een paar weken geleden heb ik er ook over gesproken. En waar ik het toen ook over gesproken heb, is dat je eigenlijk een heel raar, voor ons soms gevoelsmatig in iets heel raar iets zit in het Nieuwe Testament. Namelijk dat de apostelen en de eerste christenen het een voorrecht vonden om te mogen lijden. En dat is eigenlijk heel erg bijzonder als je dat ziet. Want wie heeft er nou behoefte aan om moeite mee te maken? Wie wordt er nou 's morgens wakker en denkt, ik hoop dat er echt heel veel ellende mijn pad op komt vandaag. Dat lijkt me nou zo fijn. Dat is iets wat volledig tegen je menselijke natuur ingaat. En toch zegt het Nieuwe Testament, zeggen de apostelen, zeggen dat als wij lijden om Christus wil, dat we delen ook in het lijden wat Jezus zelf heeft ondergaan. En dat God daarin iets wil doen. Wat lezen we in Romeinen 5 bijvoorbeeld? Vanaf vers 1. En ik zou een stuk of 20 van die teksten wel kunnen opnoemen, denk ik, uit het Nieuwe Testament. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. We hebben best wel een, voor een aantal van jullie is dit best een heftig jaar geweest. Hebben jullie behoorlijk heftige dingen meegemaakt. En er is een aantal van ons is niet heel veel bespaard. De afgelopen jaar, maar ook in de afgelopen jaren, is het best een hele hoop op ons pad gekomen. En een van de mooie dingen die we hier in de gemeente hebben is dat we aandacht en oog hebben voor elkaar. Dat als er moeite zijn, dat we elkaar niet in de steek laten, maar dat we naast elkaar gaan staan. En dat vind ik echt ontzettend kostbaar dat we dat hebben in deze gemeente. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Want als één lid lijdt, dan lijden alle leden mee. Dus we mogen ook samen elkaars verdriet dragen. We hoeven niet inderdaad alleen maar met mooie teksten aan te komen. Liever niet van nou, het komt allemaal wel goed en maak je er niet druk. Dat is waar, maar we mogen ook naast elkaar staan als er verdriet is, als er pijn is, als er ellende is. De andere kant is wel, is dat Paulus het hierover heeft, dat als we moeilijkheden meemaken, dat dat moeizaam is, dat het verdrietig is, dat je daar niet echt naar uitkijkt, maar dat verdriet en ellende in ons leven nooit zonder hoop is. Dat het zelfs hoop uitwerkt aan het eind van het verhaal. En dat is nooit prettig, want een proces waarin er verdriet is, Jezus beschrijft het ook als een proces waarin gesnoeid wordt, dat doet pijn, dat doet verdriet. Als dingen worden weggenomen, als je had gehoopt dat bepaalde deuren zich zouden openen, maar die deuren openen zich niet en die sluiten zich, dan is dat verdriet. En daar moet je wat mee, dat moet verwerkt worden, daar moet over gesproken worden. Je moet af en toe je hart gewoon kunnen luchten bij iemand. Dat moet eruit. We hoeven niet net te doen alsof dat verdriet er niet is. Maar we mogen daar gewoon eerlijk over zijn. En daarvoor mogen we elkaar ook opzoeken. Een van de mooiste dingen erin vind ik dat Jezus in de hof van Gethsemane, dat hij het zo benauwd heeft. Dat hij zo bang is voor wat er gaat gebeuren. Dat hij wel tot 3 keer toe zegt tegen de Vader, Heer. Vader, als deze beker aan mij voorbij mag gaan, laat het dan gebeuren, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij wist wat er ging komen, hij was er zo angstig voor, dat hij, hij had zielennood, lezen we in het Nieuw Testament. Dat hij zelfs dat het bijna een doodsnood was. Nou, zo heb ik me denk ik nog nooit gevoeld, zo intens als dat voor Jezus mocht voelen. En wat deed Jezus toen hij dat gevoel had? Hij bad tot de Vader, dat is 1 ding, maar hij zocht ook zijn discipelen op, en die sliepen. En hij was teleurgesteld dat zijn discipelen sliepen, want hij wilde die noten die hij had, wilde hij met hun delen. En ik denk als Jezus dat voorbeeld geeft, dat toen hij nood had, toen hij verdriet had, dat hij dat wilde delen met zijn discipelen, met degene die hem het naast stonden, dan is dat ook een mooi voorbeeld voor ons, dat wij dat ook mogen doen. En dat we ook op die manier voor elkaar mogen klaarstaan. Dingen die jou overkomen, God ziet het. En God poetst daar niet zomaar overheen. God doet niet zomaar alsof dat er niet is. Hij ziet je diepste verdriet. Hij ziet verdriet wat dieper zit dan jouw eigen bewustzijn. Hij ziet verdriet wat in je onbewuste zelf zit. Waarvan je zelfs niet eens bewust bent dat je daar nog last van hebt. En op het moment dat het Gods timing is, zorgt hij voor genezing en zorgt hij voor herstel. En ik geloof dat dat een hele mooie belofte is ook uit de Bijbel. Dat hij zegt dat de jaren die zijn weggevreten, dat God die terug gaat geven. En dat God die ook gaat vermenigvuldigen. En God dat gaat vermeerderen. God geeft genezing waar er verdriet en waar er pijn is in jouw leven. En misschien zit je er nou nog middenin, maar je mag weten dat je hoop hebt. Dat je een God hebt die jou hoop geeft, dwars door alles heen, dwars door alle moeite heen. Amen. Nou, we zijn al redelijk laat. Ik zit even te denken, zal ik nog het laatste punt beginnen? Hebben jullie nog puff? Of, ja? Oké. Laatste punt is de verwachting van Jezus' terugkomst. Dat is ook een thema wat afgelopen jaar veel aan bod is gekomen. Onder andere door de feesten waar we aan gedacht hebben, van aan het begin al zei, de eerste feesten uit het voorjaar die wijzen naar de eerste komst van Jezus. En de feesten uit het najaar die wijzen naar de wederkomst van Jezus. Op de studie van Charlie is natuurlijk ook al heel veel daarvoor aan bod gekomen. En ik wil graag een stukje met jullie lezen uit Matthäus 24. Dus Matthäus 24 vers 42 tot en met 51. Matthäus 24, vers 42 tot en met 51. Dan begin ik even met mijn tweede beker water. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel, als de Heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel, om hun op tijd eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt, mijn heer blijft voorlopig nog weg. En die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. Mooie term, hè, slempen. Volgens mij hoor je die nou niemand meer hanteren, overigens. Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent. En hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan. Dan zal hij met hen jammeren. Dan zal hij met hen jammeren en knarsen tanden. Als er één ding helder is vanuit het Nieuwe Testament, dan is er dat er een verwachting is dat Jezus gaat terugkomen. Hij is één keer gekomen om het koninkrijk te starten, maar er komt een moment dat hij terugkomt om het te volmaken, om het af te maken, om het definitief te maken. En de Bijbel noemt dat onze hoop, iets waar we naar uit mogen kijken. Dat het iets is wat ontzettend mooi is. En dat als we kijken naar de wereld om ons heen, hoe we zuchten onder het feit dat deze schepping gebroken is, hoe we zuchten onder de zonde, dat we daar naar uit mogen kijken. Dat er een tijd komt waarin verdriet wordt weggedaan, dat er een tijd komt waarop zonde wordt weggedaan, dat er een tijd komt waarop de dood wordt weggedaan, dat er een tijd komt waarop alles wat tegen God ingaat, wordt weggedaan. En dat is een hoop waar we naar uit mogen kijken. Wanneer dat gaat gebeuren is door de eeuwen heen al een heel lastig punt geweest. En er zijn heel veel verschillende ideeën over van wanneer gaat dat in ieder geval gebeuren. Eén ding is helder, dat ons een opdracht wordt gegeven om tot de tijd dat hij terugkomt, om bezig te zijn met hetgeen waarvoor we zijn aangesteld. En dat lezen we in het tekstgedeelte ook heel mooi. Waar moeten we mee bezig zijn? We moeten bezig zijn met de taak die ons als dienstknecht is aangesteld. Nou, waarvoor zijn we aangesteld als kerk? Daar waren we met z'n allen over uit. Dat we nou zijn aangesteld om discipelen te maken. En zelf eerst discipelen te worden natuurlijk en dan discipelen te maken. 1 Petrus, hoofdstuk 3, staat ook een heel groot gedeelte waar Petrus het heeft over het moment dat Jezus terug gaat komen. En de oproep die hij daarin heeft is als we dit weten, als we deze hoop hebben, leef dan ook naar die hoop. En hij legt er nadruk heel erg op, zorg dat je een heilig leven leidt. Dat je zorgt dat je de zonde uit je leven wegdoet. En ik denk dat dat twee hele belangrijke dingen zijn voor ons, om onze aandacht op te vestigen. Dat we actief bezig zijn, op persoonlijk niveau, maar ook als gemeente, om discipelen te worden en om discipelen te maken. Dat is de ene kant. En de tweede kant is dat we heel bewust bezig zijn om naar onszelf te kijken. Waar leef ik nog op zo'n manier dat het niet voldoet aan wat God van mij vraagt? Waar weiger ik nog om God gehoorzaam te zijn? Waar heb ik nog moeite om God gehoorzaam te zijn? En het kan op allerlei vlakken kan dat zijn. Het kan zijn dat er bepaalde dingen nog vanuit je verleden zijn waar je moeilijk afstand van kan nemen. We lezen in het Nieuwe Testament dat als we tot geloof komen, dat er iets heel erg wezenlijks gebeurt in ons leven. Als we Jezus aannemen, dan sterft onze oude mens en dan worden we een nieuw mens, waar de doop het teken van is. Dus er ontstaat iets volledig nieuws in ons. We worden echt een nieuw mens. En het oude leven heeft afgedaan en het nieuwe leven is hetgeen wat gaat groeien en wat zich moet ontwikkelen in je leven. Dat betekent, zegt Paulus ook, dat je dat als het ware als een jas moet aandoen en dat je dat oude leven als een jas moet uitdoen, dat je dat achter je moet laten. Nou is de Bijbel er heel helder in dat niet een proces is van dat doe je één keer en dan ben je klaar mee. Dat is een proces wat door blijft groeien en waarbij je soms steeds dingen tegenkomt in je leven waarvan je merkt, daar doe ik het nog fout. Daar ben ik nog niet God in gehoorzaam. En God zou je dan soms op dingen wijzen wat daar de grondslag van is, wat daar de wortel van is. En het meest belangrijke is om daar goed naar te luisteren, om te kijken van, waar wijst God mij op de wortel? Wat is het probleem? Waarom kan ik hier God niet in gehoorzamen? Waarom vind ik dit moeilijk? Waarom is dit een zonde waar ik me niet aan kan ontsnappen, zoals dat soms kan voelen? Dus dat is iets om heel erg serieus te nemen. Het is ook goed om te beseffen in wat voor tijd we leven. Wij leven hier in het Westen in een tijd die sociologen en die anderen ook post-christelijk aan het noemen zijn. En dat zie je overal om je heen. We leven in een maatschappij die steeds meer afstand neemt van de christelijke wortels. Die ten grondslag liggen aan de manier waarop wij hier een samenleving zijn in het Westen. Dat is een constatering die heel veel mensen hebben gedaan. Zowel christenen hebben dat gedaan als niet-christenen hebben dat gedaan. En je ziet daar de gevolgen van. Die zie je in onze maatschappij naar voren komen. Nou, wat is nou het grootste gevolg wat je ziet? Ik denk een van de grootste gevolgen die je daarvan ziet is dat er een enorme cultuurverschuiving aan de gang is. Dat is heel logisch, want als je als maatschappij, als je als samenleving afscheid neemt van het idee dat God de grondslag is van hoe je met elkaar omgaat, dan betekent dat dat je afscheid neemt van alles wat met dat wereldbeeld te maken heeft. Dus als jij niet meer in God gelooft, dan betekent dat niet alleen maar dat je niet in God gelooft en dat voor de rest alles hetzelfde is, maar dat betekent dat jij afscheid neemt van alles wat ermee te maken heeft. Nietzsche had dat al heel goed in de peiling, voor mij is dat zo'n 150 jaar geleden, dat hij zei van ja, als we afscheid nemen van God, nou berg je dan maar, want dan krijg je een maatschappij die niet heel prettig is. Want een van de meest belangrijke dingen die passen in het wereldbeeld dat God bestaat en dat hij liefdevol is, is dat ieder mens waardevol is. En dat ieder mens geschapen is naar het beeld van God. Als jij dat loslaat, als je God loslaat, dan kun jij de waarde van een mensenleven niet afhangen aan het feit dat een mens geschapen is naar het beeld van God. Dus die waarde van een mensenleven moet je ergens anders vandaan halen. Ook alle normen die vasthangen met het levensbeeld van een christelijke wereld. En dan heb je het bijvoorbeeld over normen als die te maken hebben met seksualiteit en hoe je met elkaar omgaat. Als God uit het plaatje valt, valt dat allemaal weg en moet je dat opnieuw gaan overdenken. Moet je opnieuw als samenleving gaan nadenken, oké, nou, maar waar baseren we dan onze normen en waarden? Waar baseren we dat op? En je ziet nu in de maatschappij dat we daarmee op een kantelpunt zitten of er inmiddels al overheen zijn. Alles wordt herijkt. Normen en waarden worden herijkt. En je ziet dat overal terugkomen. Dat begint al met de discussie met betrekking tot het homohuwelijk. Als je naar de Bijbel kijkt, dan kun je niet anders dan concluderen dan dat het niet de bedoeling is. Dat mannen met elkaar en dat vrouwen met elkaar samenleven. Nou weet ik, er staat heel veel over te zeggen. Wij zijn opgeroepen om elkaar lief te hebben. Ik denk dat we absoluut niet zijn opgeroepen om een oordeel te vellen over mensen die op die manier leven als ze buiten de kerk zitten. Want wat hebben wij ermee te maken, zegt Paulus. Laten we ons bezighouden met hoe we in de kerk met elkaar omgaan. Laten we zorgen dat we met elkaar heilig leven. Maar het is wel een van de dingen die eeuwenlang een pijler is geweest in het christelijk gedachtegoed, waar nu heel veel aan gerammeld wordt. En waarbij heel veel kerkgenootschappen, in heel veel kerkbewegingen wordt gezegd, nou ja, we kunnen ons daar niet langer aan onttrekken en we moeten daarin meegaan. Nou heb ik er ook een tijd gedacht dat dat een geïsoleerd iets is. Maar hoe meer je erover nadenkt, hoe meer je ziet dat het niet een geïsoleerd iets is. En dat hangt echt af van het feit wat ik net zei, dat als je afscheid neemt van God, neem je afscheid van alle normen en waarden die daarmee samenhangen. Dus moet er een compleet nieuw fundament komen. En het enige fundament wat jij kan leggen als God er niet meer is, is het fundament wat je legt op eigen menselijk denken. En dan ga je daar je normen en waarden ga je aan vasthouden. Dus daar komt die hele morele revolutie vandaan. Waar we op gaan uitkomen, althans waar sommige mensen op aansturen in deze maatschappij, is de hele geschiedenis, het hele normen- en waardepatroon wat vanuit het christendom is gekomen, om daar afstand van te nemen, om daar afscheid van te nemen. En het volgende bastion is men al druk bezig om dat te slechten. En dat bastion heeft te maken met welk geslacht ben je? Ben je man of ben je vrouw? Het meest bizarre is dat de wetenschap eigenlijk zegt dat je bent man of je bent vrouw op basis van wat? Waar hangt het vanaf? Ja, dieper nog gaat het nou op je chromosomen. Of je X, de combinatie van de X en de Y-chromosomen. Dus ten diepste is geslacht is iets waar je mee geboren wordt. Dat ligt vast in je DNA, dat ligt vast in je chromosomen. Wat je nu ziet gebeuren, is dat een bepaalde groep mensen aan wil sturen op het idee dat geslacht niet iets is wat wetenschappelijk gezien vast ligt in je DNA, maar dat het een soort van glijdende schaal is, een soort van glijdend spectrum is, wat je zelf kan kiezen. En dat is een behoorlijk gevaarlijk iets. En je ziet dat nu op bepaalde manieren al naar voren komen. Er zijn een aantal landen, waarbij onder andere Duitsland en ook Australië, waarbij ouders op de geboorteakte kunnen aangeven dat een kind niet man of vrouw is, maar dat een kind geslacht X is. Nou, het is goed om even goed te beseffen wat daarmee wordt aangeduid. Ik heb er even ingedoken. Bijvoorbeeld in Duitsland is de reden dat ouders bij de geboorte op het geboortebewijs een X kunnen zeggen, is technisch gezien voor een hele kleine groep kinderen die geboren werd met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Dus dat het moeilijk te zien is het nou een jongetje of is het een meisje? Ja, intersex noemen ze dat geloof ik ook in het Engels. Dus dat is een hele kleine groep waarvoor in principe die uitzondering is. En zeker als je kijkt naar de wetgeving in Duitsland, is het niet de bedoeling dat dat zo blijft. Maar dat later of het kind of de ouders de keus maken, ben je een man of ben je een vrouw? Het is niet heel moeilijk te zien dat als daar een hele groep mensen is die de slag wil maken naar het feit dat geslacht niet iets is wat vast ligt in je DNA, maar dat dat een keuze is die je zelf kan maken. Een glijdende schaal waarbij je soms de ene kant man kan zijn, de andere kant vrouw. Dat iets is wat hier heel erg op gaat inspelen. Want, zoals ik net al zei, als je bepaalde normen en waarden aan de kant zet, dan het enige wat dan overblijft is dat je zelf als mens de normen en waarden bepaalt. En als wij als mensen de norm en waarden bepalen dat geslacht iets is wat we zelf kiezen, ja, waarom niet? Dus de druk om die kant uit te gaan zie je nu al heel erg liggen overal. Ik vond een... Nou ja, dat is een lastig punt, maar ik denk wel dat je, laat ik zo zeggen, dat is er altijd al geweest. Mensen die niet helemaal weten of ze nou man of vrouw zijn, of die voor hun gevoel ergens tussenin vallen, of die een man die in het lichaam van een vrouw is opgesloten, noem maar op. Ik denk als je procentueel gaat kijken naar de hoeveelheid mensen die daarmee worstelen, dat het niet de grootste groep is. Nee, ik denk wij zijn als christen zijn we opgeroepen om elkaar lief te hebben. En om met bewogenheid naar elkaar toe te gaan. Dat wil niet zeggen dat bepaalde normen en dingen die echt vast liggen, dat we daar niet aan vast moeten houden. En ik denk dat zoiets als dit, het geslacht wat je hebt, dat zeker iets is waar we echt aan vast moeten en mogen houden. Want als je dat losgooit, ga je echt alles losgooien.
Ja.
Ja. Ja, het is, ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook een separate vraag ten opzichte van. Dat is de uitzondering. Dat is echt de uitzondering. En die moet niet de regel gaan bepalen. Even afzien van het feit dat je zeker van die mensen die daarmee worstelen. Als je kijkt naar de mensen die daarmee worstelen, dat vaak het zelfmoordpercentage van die mensen behoorlijk hoog is. Ik denk dat wij als christenen daar bewogenheid voor mogen en ook moeten hebben voor die mensen. Maar dat niet betekent dat we niet helder moeten zijn in waarvan we denken, zoals het woord van God het zegt. En niet alleen het woord van God, maar ook de wetenschap. Want als het een glijdende schaal wordt, dan wordt het best heel, heel kritiek. Ik vond een nieuwsbericht van vorig jaar april 2016. En dan hebben we het over Engeland. Waarbij de gemeenteraad een brief heeft geschreven aan duizenden ouders om hun te helpen, om hun 4-jarige kinderen te helpen om hun geslacht te kiezen waar ze zich het meest mee identificeren voordat ze de school starten. Waar heb ik het nog meer staan? Het college schreef: we herkennen dat niet alle kinderen en jonge mensen zich identificeren met het geslacht dat hen is toegewezen op hun geboorte. Ik vond vooral die terminologie erg sprekend. Of dat ze zich zullen identificeren met een geslacht dat anders is dan man of vrouw. Alhoewel het huidige systeem alleen mannen of vrouwen herkent. Steun alsjeblieft je kinderen om te kiezen welk geslacht ze zich het meest mee identificeren. Of als ze een ander geslachtsidentiteit hebben, laat het dan blank en bespreek het met je kinderen. Dit is een school die een paar maanden daarvoor een brief heeft geschreven naar ouders. Een onderzoek heeft gedaan naar het geslacht. Waarbij ze niet twee, maar waarbij ze wel 24 verschillende opties hadden aangegeven waarmee kinderen zich kunnen identificeren. Plus optie 25, anders namelijk. Ik vind dat behoorlijk zorgelijk dat gebeurt. Dat dat deze kant uitgaat. Ik zie het echt als een teken dat deze maatschappij afstand neemt van God. En dat we een kant uitgaan waarvan je denkt, wil je die kant uitgaan? Ik denk het niet, want dit betekent automatisch een cultuuromslag gebeurt. Vaak doordat eerst de uitzondering, iets wat niet geaccepteerd wordt, dat er wordt naar gestreefd om dat te accepteren. Nou, je ziet dat dat nu op heel veel dingen gebeurt. Maar heel veel mensen zijn daar niet tevreden mee. De volgende stap die vaak gedaan wordt, is dat hetgeen wat geaccepteerd wordt, wat eerst niet geaccepteerd wordt, wat nu geaccepteerd wordt, dat eigenlijk als de norm wordt gezien. En dat hetgeen wat als voorheen geaccepteerd wordt, dat eigenlijk als de uitzondering gaat worden gezien. En mark my words, er zijn heel veel sociologen, zowel christenen als niet-christenen, die hiermee bezig zijn geweest en die dit hebben gezien en gezegd, dit is de kant waar in ieder geval een groep mensen in deze samenleving naartoe aan het sturen is. Dat is wat er gebeurt, daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Aan de andere kant, zoals ik net zei, als we kijken naar het verlangen wat we hebben en de hoop die we hebben dat Jezus terugkomt, moeten we vasthouden dat we een hoop hebben. En dat het niet zomaar iets ellendigs is, maar dat er echt een hoop is. Jezus zei, houd moed, ik heb de wereld overwonnen. En dat zei hij in eerste instantie tegen christenen die zouden gaan sterven voor hun geloof, die aan het kruis werden genageld, Petrus op zijn kop, mensen die soms levend verbrand werden. En toch zei hij tegen hen, houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Als ik denk aan de wereld waar we nu in leven en de wereld waar we naartoe gaan en de komst van Jezus, als hij terug gaat komen, dan wil ik mij vasthouden aan die dingen. Ik wil bezig zijn met waar hij mij voor geroepen heeft. Ik wil zorgen dat ik zelf, als ik naar mijn eigen leven kijk, dat ik eerlijk bezig ben om heilig en rein te leven. En ik wil vol goede moed zijn. Omdat God mij dat heeft opgedragen. Omdat Jezus tegen mij heeft gezegd, houd moed, ik heb de wereld overwonnen. We weten niet wat er op ons pad komt, maar we weten wel dat hij tegen ons heeft gezegd, houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Sommige kerken wel, maar het hangt een beetje vanaf wat je bedoelt met afwijzen. Als je bedoelt, je bent niet welkom. Ja. Ja, dat is een lastig punt. Volgend jaar, samen met Aaron ben ik bezig met een onderwijsprogramma, ook voor volgend jaar. Waarbij we ook een aantal dingen willen meenemen van waar gaan we stelling in nemen. Want ik denk dat dat wel belangrijk is, zeker met de kant die de wereld uitgaat. Dat het ook in dit soort punten heel helder is hoe je daarin staat.
Omdat je net zei, God ja. Heeft onze schapen naar het evenbeeld van God.
Ja.
Dus die mensen, die zijn er gewoon. Dus wil ze zeggen dat die mensen dan niet evenbeeld zijn dan van God? Moeten we hun beschouwen als
mensen? Nee. Nee. Kijk, als je kijkt naar als je kijkt naar Genesis, dan staat daar dat God schiep de mens naar zijn beeld.
Ja.
Dus in eerste instantie zijn wij geschapen naar het beeld van God, zowel mannelijk als vrouwelijk. Dus zowel mannen als vrouwen zijn een vertegenwoordiging van hoe God is. En het mooie daarvan is dat je ziet bijvoorbeeld in een huwelijk, dat een man en een vrouw die echt heel anders in elkaar steken, dat die toch een eenheid vormen. En dat is een heel bijzonder iets. En er zijn heel veel boeken over geschreven dat het makkelijker was geweest als mannen en vrouwen meer op elkaar hadden geleken. Het is best lastig om samen eenheid te vormen. Maar het geeft wel iets aan over God. Dat hij dingen die voor ons misschien soms lastig te combineren zijn, dat hij die twee bij elkaar kan krijgen. En dat ook wij één kunnen zijn met God, niet op dezelfde manier als in een huwelijk, maar er wordt wel die vergelijking tussen gemaakt, is natuurlijk wel anders. Maar dat we ook tussen God en ons er een bepaalde eenheid is. Als je kijkt wat er bij de zondeval is gebeurd, dan zie je dat wij als mens in zonde zijn gevallen. Dus dat wij alle mensen nu nog steeds op een bepaalde manier een vertegenwoordiging zijn van God. Dus dat we op een bepaalde manier God laten zien. maar dat we ook worstelen onder zonde. Dat we worstelen onder de zondeval. Dus dat betekent dat de delen van ons zijn, bijvoorbeeld het vermogen om rationeel na te denken, het vermogen om lief te hebben, het vermogen om relaties met elkaar aan te gaan. Ja, daarin weerspiegelen we nog steeds hoe God is. Maar als je kijkt naar hoe we soms met elkaar omgaan, het feit dat we oorlogen voeren, dat kinderen gepest worden op school, we laten ook heel veel dingen zien die absoluut niet zijn zoals het beeld van God is. En dat heeft te maken met het feit dat we in zonde zijn gevallen als mens. En dat heeft best heel erg diepgaande gevolgen, niet alleen voor ons, maar voor heel de schepping. Er zijn, in die zin denk ik dat je twee verschillende dingen moet onderscheiden. A, is wat is de norm die God neerlegt in zijn woord? En je kunt niet anders, denk ik, als je naar Gods woord kijkt, als je naar de Bijbel kijkt, kunnen concluderen dat het huwelijk bedoeld is tussen een man en een vrouw. Niet tussen twee mannen, niet tussen twee vrouwen, niet tussen twee mannen en een vrouw, niet tussen twee vrouwen en een man. Maar dat het een eenheid is tussen twee personen, de een van het mannelijke geslacht, de ander van het vrouwelijke geslacht, die samen bij elkaar komen in een huwelijk. Dat de norm is, daar kun je bijbels gezien niet heel veel aan afdoen. De vraag is dan, hoe ga je dan om met mensen die niet voldoen aan die norm? Ga je die op hun hoofd slaan? Dan ga je zeggen, je bent bij ons niet welkom, je mag hier niet zijn? Ik denk dat dat de verkeerde weg is. Ik heb bij mij op mijn werk, ik heb ook een aantal collega's die homoseksueel zijn. Ik zou het fijn vinden als ze hier komen en als ze God zouden leren kennen. Alleen dan gebeurt er natuurlijk wel iets. Waar ik net over had, is dat als jij tot geloof komt, dan betekent dat jij iets aflegt en dat je iets nieuws, dat je dat aanneemt. En dat je meer gaat voldoen aan het beeld van Christus. Dus dat betekent dat er iets in jouw leven gaat gebeuren, er gaat een proces gebeuren waarin God jou meer laat aansluiten bij hoe hij jou bedoeld heeft. Met seksualiteit, of met, zeker met homoseksualiteit, dat is een lastig punt. Hoe ga je daarmee om? Dit is natuurlijk een hele uitgebreide discussie. Wordt nou wel laat, dus als jullie er zat zijn, dan steek je je vinger maar even op. Ja, dan gaan we nu afronden.